Carolien de Bekker.
Touché. Met vandaag in Touché psychotherapeut en seksuoloog Wilfried van Kraan. Hij beschouwt wetenschap en literatuur als zijn rechter en linkerhand. En in zijn laatste boek, Weet je, ik heb het ook niet gemakkelijk, beschrijft hij hoe mindfulness, cognitieve therapie en montaigne helpen als het leven niet loopt zoals je het had gedacht. Maar ook als seksuoloog en kunstliefhebber leert hij ons om uit ons denken te komen, wat zachter te zijn voor onszelf en onze blik te verruimen. Maar wat raakt Wilfried van Kraan zelf terwijl hij hier in de studio naar het nieuws luistert, bijvoorbeeld? Bewust of niet bewust? Hij blijft nog een uurtje bij ons en hij houdt van strijdliederen. Los Libertadores van Mikis Theodorakis en Maria Faranturi. Daar heb ik bijna op moeten studeren, maar Mikis Theodorakis, dat is de componist van Zorba de Griek.
Dat klopt. En ja. Die heeft ook heel wat protestliederen gemaakt, zoals deze bijvoorbeeld. Het speelt zich af in de periode van het kolonelsregime in Griekenland. En Theodorakis en ook Farhan Douri, die zijn geliefde zangeres was, konden massa's op de been brengen, speelden vaak in arena's of in voetbalstadions. En het was een muziek die ik veel beluisterde toen dat ik als jonge man, toen dat ik aan de universiteit zat, bij het antifascistisch front zat. En,
als jonge hippie eigenlijk.
Als jonge hippie. En, ja, we voerden nogal veel actie. En die actie werd dan dikwijls ondersteund door dit soort van muziek. Hè.
Ja.
En ik mis dat een beetje, dit soort van muziek tegenwoordig. Er zijn zoveel moedige mensen en bewegingen die opkomen voor zaken zoals het klimaat. En ik wou dat ik die mensen op een of andere manier zou kunnen steunen met iets dat hun draagkracht kan verhogen. En dan denk ik, muziek kan dat misschien.
Hè? Misschien brengt Anouna de Wever nog wel een plaat uit. Wie weet, ik zie het wel eens gebeuren.
Ja. Maar ik vind het zo fantastisch dat er zo mensen zijn die nog een onvoorstelbaar krachtig engagement hebben. En we moeten die mensen op alle mogelijke manieren steunen. En muziek is daar misschien eentje van.
Oproep aan onze muzikanten dan.
Ja, want iedereen is te veel met zijn eigen dingetje bezig.
Ja. Wilfried van Kraan in de studio, gedragstherapeut, gespecialiseerd in mindfulness. Hoe mindful kan je blijven als je naar het nieuws kijkt of luistert?
Wel, je weet vanuit mindfulness dat alles perceptie is. En dat is ook hetgeen dat die cognitieve psychologie vertelt. Ten eerste, het nieuws is voornamelijk slecht nieuws. Hè. Dus dat is ook alweer een selectieve perceptie. Men gaat meestal de dingen vertellen die dramatisch zijn, terwijl het er ook heel veel goed gaat, horen we weinig over. Dus het is een vorm van selectieve perceptie. Het draait meestal rond ons eigen eendenvijvertje, terwijl dat er zoveel drastisch gebeurt als we wat breder kijken, de wereld in bedoel ik. Ja.
Bedoel je dan een te grote focus op het Westen of het Midden-Oosten?
En op onze eigen Vlaamse eendenvijvertjes, ja.
Ja, iets waar jij het ook moeilijk mee hebt, is de gejaagdheid die door de media sijpelt. Uw woorden, sommige presentatoren lijken te ademen met hun achterwerk. Moeten we op mindfulness komen bij u?
Het valt mij op hoe weinig dat men aandacht besteedt in de media aan modelgedrag. En men ziet in de lifestyle-magazines altijd gelukkige, stralende mensen staan. En op de radio en op tv zie je van die supervlotte mensen in tv-programma's, in praatprogramma's, extravert, leuk, tof om te zien. En die stralen allemaal. En dan kan ik me voorstellen van, tja, Ik straal vaak niet en ik zou me dan kunnen afvragen van, is er iets fout met mij? Want zij zijn de norm. En ik denk dat mensen zich nogal eens de vraag kunnen stellen van, er klopt iets niet met mij, want ik ben niet zo leuk, ik ben niet zo extravert, ik ben niet zo tof, rat van tong enzovoort. En ik denk dat de media zich veel te weinig bewust zijn van het feit dat ze een modelgedrag promoten dat niet klopt met de realiteit. En op die manier mensen eigenlijk frustraties aanpraten. Mm-hmm. En dat ligt ook bijvoorbeeld in dat tempo. Sommige presentatoren, wat er nu op radio of op tv is, die praten inderdaad zo gejaagd alsof het de tijd en op de hielen zit de ganse tijd. Het mag allemaal een beetje rustiger ook, vind ik.
Mm-hmm. Ja. Het sijpelt ook binnen in kinderprogramma's. Ik weet niet of je naar de begingeneriek van Carolientje met haar bootje hebt gekeken. Dat duurde de volle 3 minuten. Ja. Tegenwoordig is het heel erg flitsend, snel.
Is het waar?
Ja. Alles gaat alsmaar sneller. Ja. Is dat een probleem?
Ik denk dat het een probleem is. Kijk, deze uitzending neemt 2 uur. Dat is fantastisch. Ik ben jullie daar ontzettend dankbaar voor dat jullie die moed hebben om die diepgang te kunnen toelaten door tijd te nemen. Je kunt geen diepgang toelaten door tijd te nemen, als je geen tijd neemt. Dus fantastisch dat jullie dat doen, maar jullie zijn die grote zeldzaamheid. Er is nog Elvis blijft bestaan, er zijn nog zomergasten en dat is het. buiten Touché. En al de rest is gejakker.
Je ziet ook het consumptiegedrag van min 40-jarigen. Ze gaan op zoek naar snelle media.
Ja, alles moet alsmaar sneller. En je kan daarvoor kiezen. Als je daarvoor kiest, is dat oké. Okay. Mm-hmm. Maar als dat de enige realiteit is waarin dat je zit, en als je nog amper tijd hebt om te ademen, dan is er iets wat niet klopt. Mm-hmm. En ik vind media hebben ook een verantwoordelijkheid om wat in te gaan tegen die heersende cultuur van de gejaagdheid. Ja.
Een grote hit op de Scandinavische tv, een camera in de trein zetten, bij de conducteur en meereizen.
Ah ja, ja.
En dat is het.
Ja. Kan me dat
heel erg populair.
Ik kan me dat zeer goed voorstellen. In Parijs was er ook zo een metro die reed naar de bibliotheek. En dat was zonder bestuurder. En dan kon je zo vooraan gaan zitten. En dan word je opgeslorpt door het landschap en door hetgeen dat gebeurt. Fantastisch is dat.
Ja. Nu, media presenteert vaak het ideale plaatje. Maar we leven ook in tijden waarin angst om fouten te maken er groot is. Misschien net daarom. Hoe problematisch is faalangst?
Ik denk dat faalangst heel veel voorkomt, omdat we voortdurend denken te moeten beantwoorden aan dat ideale plaatje. Dat ideale plaatje dat, nogmaals, vaak door de media zelf gecreëerd wordt. En faalangst is ook het gevolg van dat stemmetje in ons hoofd. Het ligt niet altijd aan de anderen die zoveel van ons verwachten en eisen, maar ook aan die innerlijke criticus in ons hoofd, die voortdurend zegt van, je mag niet falen. Terwijl het is op zich heel eenvoudig, perfectionisme moet je nastreven, want het bestaat niet.
Perfectie bestaat niet.
Nee.
Maar ja, jouw boodschap is dan, maak fouten, want ze zijn goud waard.
Ja, je kunt er veel van leren, maar blijf niet dezelfde fouten maken.
Juist, ook een belangrijke.
Dat is een hele belangrijke, omdat we vaak in klassiek gewoontegedrag zitten. Vaak zijn onze oplossingen voor de problemen probleemversterkend. Alsof dat je, als je vastzit met de wagen in de modder, je nog meer gas gaat geven. Of nog sneller gaat rijden als je benzine op is om tijdig aan het benzinestation te geraken, waardoor dat je meer verbruikt. Zo zijn mensen ook vaak geneigd om meer van hetzelfde te doen, ook in het oplossen van hun problemen. Meer pikkeren, zich meer verzetten tegen de dingen, meer wachten tot het voorbij gaat allemaal, en het leven wat leiden in de wachtkamer. Maar als je het leven leidt in de wachtkamer, ja, dan gaat het leven aan jou voorbij. Want tegen dat je uit de wachtkamer komt, is er weer iets nieuw op een blauwe maandag, mm-hmm, dat het leven lastig maakt.
Nou ja, zijn we te bang om ongelukkig te zijn?
Dat zou Jan-Dirk de Wachter moeten vragen. Hij heeft er net een boek over uit. Maar wat ik denk is dat we moeilijk om kunnen met het feit dat het leven niet voorspelbaar is. We zoeken zekerheden, we zoeken houvasten. Maar het leven is niet voorspelbaar. Er zijn geen zekerheden. En ik denk dat we het heel moeilijk hebben om daarmee om te gaan. En mindfulness, vind ik, omdat het gebaseerd is op boeddhisme, heeft daar een ander antwoord op dan ons westers denken. En dat kan inspirerend zijn. Ik zeg niet dat zij de juiste manier zijn, absoluut niet. Maar het kan inspirerend zijn op onze manier van met de dingen om te gaan. Bijvoorbeeld die faalangst.
Uit welke fouten heeft u dan zoal geleerd?
Door te veel in mijn hoofd te zitten. Een van de dingen die ik mij de laatste jaren pas heb gerealiseerd is dat ik mijn lichaam te veel verwaarloosd heb. En als ik rondom mij kijk, dan zie ik dat vaker gebeuren. Dat mensen wachten tot het lichaam u lam ligt of totdat het lichaam ernstig protesteert, eer dat we bereid zijn om tot veranderingen te komen. We blijven maar doorgaan, hè, die deadlines moeten gehaald worden en we blijven alsmaar doorgaan en we luisteren niet naar dat lichaam. En dat is een fout die ik zelf ook heb gemaakt, te weinig geluisterd naar mijn lichaam. En nu probeer ik daar één voor mezelf verandering in te brengen en twee dat ook te koppelen aan een nieuwe vorm van cursussen waarin dat ik mensen leer om beter te luisteren naar hun lichaam, ja, ervaren met eigen schande.
Ja, niet blijven werken om later de dokter te moeten betalen. En dat kan je trouwens ook nog omkeren op je 68ste pakweg.
Absoluut, of om de rijkste man van het kerkhof te worden.
T'avais les mains comme des raquettes, pépé. Et quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg, mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les replier la nuit. Tandis que lui, ben oui. Pépé. 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 T'avais les yeux comme des lucarnes, pépé. Comme on en voit dans le port d'Anvers, quand les marins ont l'âme verte et qu'il leur faut des yeux de rechange pour regarder la nuit des autres, comme on regardait un chimpanzé chez les ferrés. Pépé. 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 T'avais le cœur comme un tambour, pépé. De ceux qu'on voile le vendredi saint vers les 3 heures après-midi, pour regarder Jésus machin souffler sur ses 33 bougies. Tandis que toi, t'en avais 8 le 7 avril de 68. Pépé. Pépé. Avoir les mains de la mort, pépé, et puis les yeux, et puis le cœur, et m'en venir coucher chez toi, ça changerait rien à mon décor. On couche toujours avec des morts, on couche toujours avec des morts, on couche toujours avec des morts, on couche toujours avec des morts.
Léo Ferré zingt een lied voor Pépé. Dat is niet zijn bompa. Dat is zijn aap. Zijn hulpeloze chimpansee.
Ja, ja.
Doodgeschoten door zijn rancuneuze vrouw Madeleine.
Klopt, ja. Ja. Hij zingt
een liefdesnummer voor zijn chimpansee.
Het is een liefdesverhaal, inderdaad. Pépé maakte deel uit van het gezin Ferré. En dat gedurende vele jaren. En Ferré en Pépé hadden een innige band. Zoals dat ook andere mensen een enige band met hun poes of met hun hond kunnen hebben. Maar Pépé nam iets te veel plaats in het leven van Ferré, blijkbaar. Was iets te dominant aanwezig en zijn vrouw kon daar moeilijk mee om. En uiteindelijk heeft ze die hond neergeschoten.
De aap.
De aap neergeschoten. Ja.
Dit is een andere tijdsgeest, hè? 1968.
Ja.
Mocht je een aapje adopteren.
Ja, inderdaad, ja. Dat kon nog. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Wilfried van Kraan, je liefde voor dieren, dat is ook de reden waarom je deze plaat hebt gekozen. Ja, hè?
Dat klopt. We hadden het daar straks over modellen. En ik denk dat dieren ook heel goede modellen zijn.
Rolmodellen voor de mens.
Ja, rolmodellen. Ik kan me ook geen betere mindfulness trainer inbeelden dan een hond of een poes. Mijn hond heeft trouwens ook een boek geschreven, zag mij ook altijd bezig. En wou dat nadoen en die heeft dan een boek geschreven over hoe dat zij kijken naar mensen, wat zij kunnen betekenen voor mensen. Liefde tot op het bot, noemt het boek. En ik heb zelf altijd honden gehad, ook poezen. En het lijkt wel alsof dat een liefde voor een dier is een onvoorwaardelijke liefde langs beide kanten. Je verwacht ook niet zoveel van een hond of van een kat. Die mogen er gewoon zijn. En zij zijn altijd goed gezind als jij er bent. Ze stellen geen voorwaarden, hè? Of dat je nu in pyjama rondloopt, of dat je nu opgekleed bent, of dat je nu geschminkt bent, een beetje visgezind, of wat dan ook. Ze zijn altijd blij. Dat is een onvoorwaardelijke liefde.
Honden dat, misschien wel, maar katten. Ja, katten, dat is een andere zaak, denk ik.
Dat is een andere verhaal misschien, maar bij honden heb je dat zeker.
Mm-hmm. Ja. Kattenliefhebbers zouden een hond van gebrek aan ruggengraat kunnen beschuldigen. Hè? Je mag hem als een hond behandelen en blijft jou graag zien.
Ja, dat is inderdaad zo. En ik denk dat honden... Ik ben geen kattenexpert, hè, maar honden zijn eigenlijk heel gemakkelijk gelukkig. Als mensen mij vragen van wat is geluk, dan zeg ik ga een keer naar de zee en kijk naar het strand. Die honden die daar rondlopen, die zijn zo gelukkig, zo content. Dat is heel simpel. Aan het strand zijn, aan de zee zijn, met het baasje. Mm-hmm. Meer moet er niet zijn.
En bestaat de overdrijving ook? Hè? Mensen die aan hun dier te veel menselijke eigenschappen toe-eigenen?
Ja, zo begint mijn boek ook. Hè. Dat noemt men antropomorfisme. Dat betekent dat men inderdaad menselijke eigenschappen projecteert op dat dier. En dat men dan zo'n hondje ook een petje opzet en een kousen aantrekt en een strikje in doet. En spreekt van een angststoornis en een depressie en slaapproblemen. Dat is verschrikkelijk om van dieren mensen te willen maken. Laat ze net alsjeblieft degene zijn die nooit verstoten geweest zijn uit het aardsparadijs, nooit in de appel hebben gebeten, dieren.
En ze mogen buiten slapen of in de garage, maar niet bij jou in bed?
Nee, liefst niet.
Je hebt ook meegeholpen aan het opstarten van een hondenadoptiecafé in Gent, dat bestaat.
Ja, dat gaat nu binnenkort opengaan. Dat noemt Dogs and Drinks. En de bedoeling is dat je daar iets kan komen drinken en dat er daar een paar honden aanwezig zijn. En dat je kan geleidelijk aan contact leggen met zo'n dier en eens kijken of dat het klikt tussen jullie beiden. En over een langere termijn eventueel overwegen om zo'n dier te adopteren.
Oké.
Het is een café.
Ja. Je zou zelfs een vereniging willen oprichten ter bevrijding van insecten. Hier ben je me even kwijt, Wilfried.
Ja. Wel, het is misschien een dada van mij, maar ik kan het niet aanzien dat vliegen of andere insecten binnen altijd tegen die ruit bonken. En ik kan het ook niet aanzien dat ik heb in mijn tuin veel waterbakken staan omdat ik probeer zoveel mogelijk water te vergaren en zo min mogelijk water te verbruiken. Ik heb grote containers staan en af en toe valt er eens een insectje in dat water en dan heb ik speciale stokjes daarin liggen dat ze daar zouden uitkruipen. En ik heb ook nog een vangnetje om ze manueel eruit te halen en dat zijn mijn gelukkigste momenten. Zo... een insectje redden en tonen dat ze ook nog een ontsnappingsroute hebben en hen dat zelf laten vinden. Daar kan ik zeer gelukkig van worden.
Ik denk dat heel wat mensen zich soms toch wel achter de oren krabben als ze dit horen. Want een vlieg is snel doodgemapt.
Helaas, ja. Maar ook dat weer heeft met mindfulness te maken, met boeddhisme te maken. Dat is het respect voor het leven. Mm-hmm. En een vlieg is voor mij... heeft voor mij evenveel recht op een leven als een mens, uiteraard.
Even naar je tuin, want je hebt jaren geleden een sabbatjaar genomen om te genieten van je tuin, de natuur, je vrienden. Ja. Kon jij afkicken van onrust?
Nee. De eerste 2-3 weken was dat fantastisch. Hè? Maar dan, na een tijdje, begon het te kriebelen weer. Moest ik nuttig bezig zijn? Dat was, ja, die zaadjes die mijn ouders in mij hebben geplant, of tenminste mijn moeder, van je moet altijd wel nuttig bezig zijn. En toen heb ik een oplossing gevonden door veel in de tuin te werken, grote verplantingen te doen enzovoort, en in de ochtend een boek te schrijven. En op die manier was ik dan toch net genoeg nuttig bezig om voor de rest gewoon de dingen op mij af te laten komen. Maar ik vond die periode zeer stresserend.
Ja, ja, ik vraag het aan u als therapeut. Hebben wij als mens toch niet wat wrijving nodig om het lichtje te doen branden?
Tuurlijk, tuurlijk. Alleen is het zo, het gaat om evenwicht. Hè? Tussen opladen en ontladen. En ja, alles is evenwicht.
Ergens in mijn straat woont een man die niets meer praat. Zeven jaar geleden is hij al zijn woorden vergeten. En ergens in mijn straat staat het huis waar het hij staart. Auto's zijn dromen en alles komt goed. Enkel zijn woorden zijn zoek. Zijn hoofd leeft in een droom, door stilte zo verstroomd. Zijn hart gaat flink tekeer, maar zijn hersens willen.
Florence en Oscar, hier bij mij in de studio zit een trotse vader. Dit is je dochter Wilfried van Kraan.
Mm-hmm.
Ja, ze zingt bij Scala, maar dit is haar eigen productie.
Ja, ja, zij is de singer-songwriter bij dit nummer. En ja, mijn dochter heeft conservatorium gedaan, heeft zang gedaan. En reist een beetje de wereld af met Scala. Dat is een hele ervaring, een hele rijke ervaring. Daarnaast geeft zij ook les aan het Einstein College in het Gentse en ook op twee andere plekken.
Waarin lijkt ze op jou?
Krullaar. Zie je dat hier, al die krulletjes?
Je bedoelt langs de zijkanten.
Langs de zijkanten. Ja.
Ja. Maar je bent zelf een globetrotter. Zij reist ook. Is ze alleen op reis geweest?
Ja, met haar vriend. Zij is net
nog
naar Canada geweest.
Dat is niet alleen op reis, hè?
Nee, alleen niet. Nee. Ze had het met haar vriend. Nationale parken doet zij graag. Heeft nu die van Canada gedaan en dan de reis ervoor, die van de States. Dat soort van dingen. Mm. Ze reist ook uiteraard met Scala en naar China geweest, naar Korea, dat soort van dingen.
Ja. Ja. Je hebt heel veel van de wereld gezien, hè?
Een beetje.
Ja. Ja. Een van je eerste reizen was de trein naar Parijs, om boeken in te slaan, boeken, nog eens boeken. Ja. Is alleen reizen interessanter dan in gezelschap? Zou je het mensen aanraden?
Je komt jezelf wel eens tegen, hè? Als het lang duurt. Mijn eerste grote reis was 3 maanden door Latijns-Amerika, helemaal op mijn eentje. Dan was ik net 20 en dat was soms eenzaam, toch? Ja, ja. Nu is dat anders, hè. Mensen hebben al die sociale media en zien elkaar op dezelfde plekken. Toen was dat wat anders, maar het heeft ook het grote voordeel dat wanneer je alleen bent, dat je meer open staat voor hetgeen dat zich aandient. Of wat dat nu contacten zijn met mensen, of landschappen, of dingen die je meemaakt. Terwijl als je met 2 bent of met een groepje bent, dan blijf je wat meer gesloten, denk ik.
Ja, klopt. Mm-hmm. Mm-hmm. Welke ontmoetingen heb je zoal gehad?
De boeiendste ontmoeting is met Madame Bizar, noemde zij, maar ik noemde haar Madame Bizar. Het was een dame die uit Brusselse kwam. En toen dat ze op pensioen ging, was ze naar Zuid-Frankrijk gegaan. En daar heb ik haar ontmoet, omdat ik toen als 18-jarige of 17-jarige naar het festival van Avignon ging. Dat was een theaterfestival. En zij woonden in de buurt van tussen Montpellier en Avignon. En dat was een dame die heel eigenzinnig leefde. En ik ben haar sindsdien verschillende keren per jaar blijven opzoeken. Zij was voor mij een heel rijk leermodel.
Een mentor, ja.
En Madame Pizar was iemand die, als je aankwam, met haar lijstje klaar stond van al de dingen die we gingen doen. En dat waren dan tentoonstellingen, dat waren dan concerten enzovoort. En dan trokken we erop uit. Zij was dan in de 60 en ik was dan 17. En het is een zeer verrijkende persoonlijkheid geweest, omdat zij een beetje excentriek was. En mij eigenlijk liet merken dat je dat allemaal niet moet aantrekken van wat andere mensen van je denken. En dat je met cultuur in de zin van boeken, muziek, theater, voorstellingen, film, dat je daar een heel rijk leven mee kunt opbouwen en dat je nooit eenzaam hoeft te zijn als je met een goed boek gaat slapen.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ze heeft jou ook het belang van een kind bijgebracht. Dat was niet eerder in jou opgekomen, want je bent pas later vader geworden.
Het was wel eerder opgekomen, hoor, maar ik wou toch eerst een aantal dingen gedaan hebben, zoals die reizen bijvoorbeeld, voordat ik het engagement aanging om vader te worden. Ik ben het inderdaad pas op mijn 44 geworden. Maar dat had dan tenminste voor mij als voordeel dat ik alle prioriteit naar mijn dochter kon laten gaan. Ik kon op school de data's opvragen dat er geen les waren of dat er studiedagen waren of wat dan ook. En dan kon ik mijn persoonlijke agenda aanpassen aan de momenten dat zij vrij was en haar gaan ophalen op school, op de middag enzovoort. Dat vond ik heel belangrijk. En dat had ik niet gekund mocht ik 24 geweest zijn, want dan...
Omdat je dan in die rush van die zelfontplooiing zit.
Ja.
Ja. Ja. Waar veel mensen trouwens in zitten, hè? Want een van de grootste gevaren van deze tijd is de westerse mentaliteit. Hè? Ook trouwens in het reizen, zeg je, de westerse mentaliteit is een van de grootste gevaren. Waarom precies?
Heb ik dat gezegd? Dat weet ik niet meteen.
Ik heb dat ergens opgediept uit een oud interview.
Ah ja, het zou kunnen. Ik zou het ook niet meer weten waarover het gaat. Maar wat wij doen, wat mij opvalt nu als je in het buitenland bent, dat is dat mensen niet meer kijken. mijn laatste reis was naar Venetië, naar de Biennale. En dat zijn allemaal aparte paviljoentjes. En mensen komen zo'n paviljoen binnen met een kunstwerk. Ze nemen een foto, ze kijken niet eens op het moment zelf naar dat kunstwerk en gaan dan weer weg. En als ze aan het eten zijn, pakken ze een foto van dat eten. En dan denk ik van, dit zijn duizenden foto's op een maand waarschijnlijk. Wanneer gaan die mensen dat eigenlijk nog bekijken? En ook, waarom zou je niet op het moment zelf met je ogen en met je zintuigen genieten van wat aanwezig is? Waarom moet dat opgeslagen worden?
Omdat je daarna niet kan stoeven tegenover je vrienden.
Zoiets misschien, ik weet het niet. Maar mensen kijken nog weinig, vind ik. En als je op reis bent, dan zie je dat. Dat er eigenlijk geen echt waarnemen meer is, geen echt respect meer is voor de dingen die er zijn, maar een kikje volstaat.
Als gedragstherapeut die met mindfulness bezig is, steekt dat jouw ogen uit, denk ik.
Ja, dat klopt.
Het lijkt wel alsof de therapeuten vandaag een beetje de nieuwe priesters zijn. Hè? Ik denk aan Dirk de Wachter. Ik denk aan u. Ik denk dat heel veel mensen een vorm van houvast zoeken om te gaan in die tijden van versnelling, overprikkeling.
Dan moet ik hen toch teleurstellen, hoor. Want vroeger was ik een veel beter therapeut bijvoorbeeld dan nu. En dat komt omdat als je een bepaalde benadering voorstaat, bijvoorbeeld gedragstherapie, of ik heb ook psychoanalyse gedaan, systeemdenken gedaan, zijn andere benaderingen, dan ben je daar heel enthousiast over en dan denk je dat je met die benadering die problemen kunt oplossen. En dat enthousiasme, die overtuigingskracht, dat zijn de non-specifieke factoren in veranderingsprocessen. Dat betekent dat mensen ook veranderen omwille van die factoren en niet alleen omwille van wat eigen is aan die therapeutische methode. En het is pas na een tijdje dat je dan begint te merken van, oh, maar de realiteit is veel complexer. Ik raak er niet met dat therapeutisch referentiekader of met die methodiek om de complexiteit te vatten van de dingen. En dan verlaat je dat voor een ander referentiekader of een andere vorm van therapie, maar dan kom je hetzelfde liedje tegen. En hoe ouder dat ik word, hoe meer dat ik besef dat ik eigenlijk heel weinig weet. En ik vind het heel frappant, maar ik zou nu een veel slechtere therapeut zijn, omdat ik niet meer die overtuiging en dat enthousiasme heb van we gaan dat hier een keer oplossen. Mm.
Maar stel, je dochter zegt, papa, ik denk dat ik toch eens naar een therapeut moet.
Ja. Ik zou het haar zeker aanraden, maar ik zou ook aanraden om daarnaast goede boeken te lezen. Om daarnaast open te staan voor de eigen ervaring door veel te reizen, om inspirerende mensen te leren kennen, waarvan dat ze kan leren, om open te staan voor films, voor kunst, waarin dat je merkt hoe dat in zo'n film of in zo'n boek een personage ook met die dingen geconfronteerd wordt, maar op een andere manier ermee omgaat, zodat er een verbreding is van je perspectief op de mogelijkheden die je hebt om met de dingen om te gaan.
Ja, omdat iedereen struggelt op een bepaald moment in zijn leven.
Maar dat is ook des mensen. En we hoeven ons niet altijd te verzetten tegen de dingen die we tegenkomen die onaangenaam zijn. Dat is weer die invalshoek van die mindfulness. We zijn vaak in het verzet. Maar ik zeg dan dikwijls van, stel je voor, het is oorlog en niemand gaat er naartoe.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Gemía
triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.
Koekoe Paloma van Caetano Veloso. Een van jouw ontwaakplaten, Wilfried van Kraan.
Klopt. Een aantal van de nummers die we vandaag gehoord hebben zijn eigenlijk mijn ontwaakmuziek. Ja, dit komt uit de film Habla con ella van Almodóvar. En dat is een prachtige cd, een prachtige muziek van Iglesias, is de componist. En daar ben ik een tiental jaar mee wakker geworden, niet specifiek met dit nummer. Ik dacht eigenlijk een ander nummer te nemen, zo'n typisch Spaans nummer. Maar toen dat ik dan de cd opnieuw beluisterd was een poosje geleden, toen werd ik zo sterk ontroerd door dit nummer. En ik herinner me ook nog zeer goed hoe dat Gaetano Veloso dat bracht. Hij brengt dat ook live in die film. Het is een heel mooie man ook om naar te kijken, vind ik. En hij zingt op een simpel krukje, in een hele mooie rechte zithouding. Maar je ziet zo die beleving. Die man die volledig opgaat in wat hij op dat moment aan het doen is, aan het zingen is. Ik vind trouwens altijd, mensen die opgaan in iets, dat zijn mooie mensen.
Mm-hmm. Ja. Ik zie het bij jou ook gebeuren. Dat is mooi om te zien.
Dank je.
Ja, de fonkel in de ogen op je 68ste. Hoe voelt het om ouder te worden, de 70 te naderen? Is dat een fijn gevoel?
Nee, ik zal dat geen fijn gevoel noemen, maar Montaigne, mijn lievelingsfilosoof, die ook de gids is in het boek, die heeft me daar heel wat troost in gebracht. Of een andere kijk, je hoeft dat niet eens troost te noemen. Hij zegt van, goh, de dood, dat is niet zoiets wat dat plotseling gebeurt. Eigenlijk, vanaf uw 20ste ongeveer, begin je al geleidelijk aan te decomposeren. En hij haalt daarbij een anekdote aan van zijn tante, die uitviel. Niet omdat die tante rot was, maar gewoon omdat hij zijn tijd had gehad. En hij zegt van, kijk, ik ben nu 40, die tante valt hieruit. Maar er zijn nog andere dingen die aan het uitvallen zijn. De bepaalde gewrichten doen het niet meer zo goed. En bij mij valt mijn haar uit. En mijn meniscus is er ook uit. En heel geleidelijk aan ontvallen we aan onszelf. En ik vind dat eigenlijk een heel fijn beeld, hoe dat ik heel geleidelijk aan het decomposeren ben.
Dat zijn nog eens al eens woorden, hè, in de tijden van botox en plastische chirurgie. Ja, Michel de Montaigne is een van jouw... mentors eigenlijk wel, hè? Rolmodellen. Hij komt ook vaak terug in jouw boeken. Mm-hmm. Je werkt ondertussen ook wel aan een hommage van John Berger, de Engelse schilder, schrijver en kunstcriticus. Wat heeft hij met jou gedaan?
Die heeft mij veel inspiratie gegeven. En het is een man, het is ook weer een heel mooie man, vind ik. Het is een man die zoveel prachtige thema's heeft aangehaald. Ook veel geschreven heeft over migratie, maar ook over kunst. En ik zie hem ook graag bezig zijn. Een aantal YouTube-interviews met hem. En Hij heeft me zoveel gegeven. Ik heb al zijn boeken gelezen dat ik dacht ik wil iets terugdoen nu dat hij overleden is. En een van zijn boeken noemt This is where we meet. En dat gaat over verschillende steden waar dat hij een imaginaire ontmoeting heeft. Bijvoorbeeld in Lissabon zit hij in een park en er komt een dame naar hem toe en dat is zijn moeder. Maar zijn moeder is al lang overleden. En hij heeft een gesprek met zijn moeder. En zo zijn er een zestal steden en ik ben één voor één die steden gaan afdoen voor een ontmoeting met hem op diezelfde plek.
Ah, mooi. Nu, hij vond het ook vreselijk dat kunst zo elitair werd gemaakt. Ja, hè? En ja, dat zei hij dan in de jaren 70. Ja, gaan we nog altijd te bekakt om met kunst?
Ik denk dat het heel erg aan het veranderen is. Maar er blijft natuurlijk nog altijd zo iets elitair hangen rond plastische kunst dan vooral, denk ik. Maar ik denk toch dat mensen die nu de musea's runnen, denk maar aan zo'n kerel als Jan Hoed. Die heeft ontzettend veel betekend voor de kunst naar de man in de straat te brengen. En zo mensen moeten we dankbaar zijn.
Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Het hommage aan John Berger, wanneer komt die uit? Of moeten we nu genieten van jou?
Dat hoeft niet meteen een boek te worden dat uitkomt. Ik doe het voor mezelf in eerste instantie en naar hem toe. Ik vind het altijd heel prettig om naar mensen die betekenisvol geweest te zijn eens te wuiven en de dankbaarheid te tonen. En dit is een van de manieren.
Ja, je mag ook gewoon rustig genieten van je laatste worp. Hè. Die ligt nog maar een maand in de boekenwinkel. Ja, ja. Weet je, ik heb het ook niet altijd gemakkelijk. Wilfried van Kraan, dank je wel om hier te zijn. Geef je nog een boodschap mee? Of geef je graag boodschappen mee aan de mensheid?
Ik ben geen boodschapper, ik ben maar een doorgeefluik. Meer hoeft er niet te zijn.
Maar wel een heel interessant doorgeefluik. Bedankt Wilfried van Kraan en nog een fijne dag.
Ik dank u.
The streets of Rome are filled with rubble. Aged footprints are everywhere. You can almost think that you're seeing double on a cold, dark night on the Spanish stairs. I hurry on back to my hotel room, where I've got me a date with Botticelli's niece. Yep, she promised that she'd be right there with me, but I paid my masterpiece. The hours that I've spent inside the Coliseum, dodging lions and wasting time. Oh, those mighty kings of the jungle, I could hardly stand to see them. Yes, it sure has been a long, hard climb. Train reels running through the back of my memory as the daylight hours do increase. Someday everything is gonna be smooth like a rhapsody when I paint my masterpiece. I left Rome and landed in Brussels, with a picture of a tall oak tree by my side. Clergymen in uniform and young girls pulling bustles. Everyone was there and nobody tried to hide. Men eating candy had to be held down by B
everything is gonna be different. When I paint my masterpiece.
Bob Dylan, When I Paint My Masterpiece. Als je dit gesprek wil herbeluisteren, dat kan via radio1.be.